Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Emixion voor succesvolle online marketing en web- en appdesign en Bonton Kappers, de toonaangevende kappers in de Van Broekhuizenstraat in Nijmegen.
Dit is In, de podcast met Raymond Jansen.
Welkom terug bij de eerste en enige podcast over politiek en maatschappij in Nijmegen. De gast deze week terug van weg geweest, oud-journalist Rob Jaspers. Mijn naam is Raymond Jansen en dit is jaargang 4, aflevering 151 van In de Podcast. Ja Rob, voordat we de andere belangrijke hoofdzaken in het leven aanstippen, toch maar even iets over NEC roepen, want dat gaat de goede kant op hè?
Tegen PSV wel, hè? 3-1. Tegen Fortuna was het weer wat minder, maar misschien waren ze zich al aan het voorbereiden voor tegen Feyenoord. Hè? Maar het gaat de goede kant op en je ziet ook een enorme opleving. Als je nu in het stadion zit, je ziet het enthousiasme. Iedereen leeft geweldig mee met de club in de stad.
Toch is er een boel gedoe, hè? Want de veiligheid van de uitsupporters is niet gegarandeerd. Er wordt geschreven dat misschien ook wel de staf en de directie in de spelers dat spannend gaat worden.
Bij Vitesse
hebben we het dan over. Hè? Gerommel rondom het kopen van kaarten voor de finale. Er is ook wel veel ruis.
Ja, kijk, dat van die kaarten verkoopt, dat vond ik toch een soort amateurisme bij NEC. Wat je er allemaal voor moest regelen, hoe lang je in de rij moest staan. Dat je als je voor iemand anders mee wilde nemen, moest je eerst weer een clubkaart hebben van €5 enzovoort. Ja. Dat maakte het allemaal heel erg lastig. Sommige ouders die doen oproepen, want die kunnen niet bij hun kinderen zitten. Omdat ze een andere plek gekregen hebben, terwijl ze wel gelijktijdig hebben aangevraagd. Ja, dat zijn eigenlijk dramatisch slechte dingen. Dat bij Vitesse, ja, je hebt idioten. Ja, je moet je op iets voorbereiden. Hè? NEC gaat of Vitesse gaat richting degradatie. Ja, daar zijn een aantal supporters die kunnen daar niet mee leven. En die denken van god, die hun haat dan ten opzichte van Nijmegen uitspoeien van de andere kant. Ja, je roept ook in Nijmegen natuurlijk, is Vitesse ook de tegenstander. Hè? Nooit meer naar Arnhem werd er gezongen.
Ja.
Terwijl ik zelf denk van god, ja, dat is leuk om te zingen. Maar ja, zo'n derby is natuurlijk wel mooi. Hè?
Nou, ik weet het niet. Er is altijd gedoe rondom die wedstrijden. Dus ik zou het niet missen, geloof ik. Maar goed, dat is voor later zorg. Bovendien is ook een andere podcast, geloof ik. Hè?
Ja.
Een aantal mooie dingen die we even moeten benoemen. Ja, de open dag van de Nijma, 14 april.
De open dag van de Nijma. De Nijma aan de westkant bij de brug Oversteek. Die is compleet vernieuwd dankzij de inzet van eigenlijk lokale jongens. Een creatieve plek voor ambachtsmaker, cultuur, horeca. Ze gaan de toren die daar staan, die gaan ze weer opnieuw. En 14 april is een open dag. Ik zou zeggen, van ga daar kijken. Het is echt, die hoek heeft een nieuwe beleving gekregen, gekoppeld ook aan de vazen die er ligt, hoor.
Ja.
En er zit inmiddels toch prachtige horeca. En als de zon schijnt, hè, we hebben veel regen, maar als de zon schijnt, is in die hoek eigenlijk ook nog eens altijd top om te zitten.
Ja zeker.
Dus, en iets anders moois vind ik dat de Millingerwaard, de vijf vingers van de Millingerwaard, die zijn genomineerd voor een Europese natuurprijs. Daar kun je op stemmen. En ik heb er ooit een lezing gedaan of meegewerkt aan lezingen over dat gebied. Dat is ontgraven voor de zandwinning. Maar tegelijkertijd met die ontgraving is dat gekoppeld aan nieuwe terugbrengen van de natuur. De oude waallopen terugbrengen. En de natuur heeft daar een geweldige impuls gekregen. En als je daar rondloopt, word je gewoon een blij mens. Van dan zie je hoe straks Nederland waterland, want we zullen richting 2100 zullen we water op meer plekken moeten toelaten. Is die Millingerwaard eigenlijk het voorbeeld voor Nederland? Hoe je
Richting 2100, zeg.
De 5 meter zeespiegel. Ja. Je zult met die rivier. En dit is een prachtig voorbeeld. En ik hoop echt dat ze hoog eindigen met die natuurprijs.
Ja, mooi. Tot slot nog even snel. De streektafel, initiatief van Eetbaar Nijmegen.
Ja, dat is de streektafel. Kijk, we hebben toch in deze regio veel boereninitiatieven met lokale producten. Die zetten dat neer via Eetbaar Nijmegen en via andere kanalen. Maar er komt nu een app. De streektafel waar je eigenlijk kunt zien hoe je producten van dichtbij kunt halen. En dat is heel essentieel, want soms vergeet je dat de groenten die we binnenhalen, die hebben soms 10.000 kilometers afgelegd die je bij de supermarkt vindt. Terwijl tegelijkertijd boeren in je omgeving eigenlijk van heel dichtbij diezelfde producten maken. En via zo'n app van de streektafel kun je zien waar en hoe snel je die producten in de regio kunt halen.
Ja. We hebben natuurlijk nog niet zo lang geleden ook een podcast over opgenomen. Ja. Over de herenboeren.
En buiten dat, hè, als we nou mooi nieuws hebben, ik vind toch even ook stilstaan bij Triest, zo'n verhaal over de Waalkade en de taxis.
Ja, wat?
De auto is weggestuurd, de bussen gaan er overheen. De taxis hebben natuurlijk ook een openbaar vervoerfunctie. En dan blijken, taxis hebben dat niet mogen rijden of wel mogen rijden. Ze hebben bonnen gekregen en dan zegt de gemeente, ja, we hebben fouten gemaakt. Ze willen dat herstellen, maar dat gaat weer weken duren. En het trieste vind ik eigenlijk, waarom kun je niet alle minuut gewoon een besluit nemen? Taxis die er overheen willen gaan, meld je bij de gemeente. We hebben je kentekenbord. Ja. En vanaf morgen kun jij gewoon over die Waalkade rijden als openbaar vervoervoorziening.
Nou, laten we niet vergeten de stap daarvoor. Doordat er echt heel wisselende geluiden vanuit de gemeente komen. En niemand weet hoe het echt zit. Hè? We hebben het net over amateurisme bij NEC. Ja. Hoe zullen we dit noemen? Amateurisme, toch?
Dieper nog.
Ja, toch? Dacht ik ook. Goed, ander nieuws. Marijke Sinhaven. Ooit D66 raadslid, tijdelijk Kamerlid voor D66, is weer terug omdat Luzanne Bouwmans tijdelijk haar taak heeft neergelegd in de raad. Ja, iemand die zich hard gemaakt heeft voor jeugdzorg onder meer. Hè? Ja. Toch mooi dat ze ook nog weer even terug is in Nijmegen, toch?
Ja, ze heeft, Den Haag laat ze weer los, hè, ja. Omdat daar weer de Kamerleden die zij verving zijn teruggekomen. En ze gaat hier toch weer actief. En het is, ze woont in de Waalsprong, ze brengt andere verhalen binnen, die jeugdzorg over de stad. Zeker. Dus ik denk dat het een aanwinst is voor D66 weer dat ze weer op die zetel zit.
Ja. Ik heb wel begrepen dat ze het jammer vond dat ze moest stoppen in Den Haag. Dus ik denk dat ze het niet helemaal loslaat, heb ik zo maar.
Ja, je weet het maar nooit.
Iets anders, woensdagavond, we nemen het op donderdag, werd er gesproken onder meer over armoedebestrijding. Hè. Dat is natuurlijk een regelmatig terugkerend onderwerp. In de raad. Woensdag ging het er ook even kort over, daar wou jij iets over zeggen.
Ja, de armoedebestrijding. Er werden vragen gesteld door de PvdA en de SP, omdat de armoederegelingen, ze hadden ontdekt dat er een enorme wachttijd is ontstaan. Ja. Normaal gesproken moet de gemeente binnen 8 weken een antwoord geven. Nu bleek dat ze die termijn overschrijden. En gisteravond bleek dat het zelfs over ruim 1600 mensen, bijna 1700 mensen, die moeten wachten langer dan 8 weken.
En dan hebben we het over maatregelen zoals bijzondere bijstand.
Bijzondere bijstand.
Als je geen geld hebt voor een warm
toeslag, de energietoeslag. Toeslag enzovoort. Dat zijn mensen, voor mensen die te geld tekort komen, is 8 weken al lang als je moet wachten. Want je weet ook niet welke uitslag wordt het. Nee. Nou werd er gezegd, voor de zomer gaan we het herhalen. Ze hebben extra mensen aangenomen. Maar wat mij ook bij dit weer eens een keer verraste, was dat de wethouder zei, van zoals een tussenopmerking van God, ja, we hebben ook heel veel storingen met de ICT. En het komt te vaak voor dat we soms 2 uur helemaal niets kunnen doen.
Ja.
Ik denk, we hebben een dramatische website. We hebben, hoe zit het in godsheren?
En we hebben een dramatische informatieopslag.
Informatieopslag. Hoe zit het in godsnaam met de techniek, de digitale techniek in het stadhuis? Het wordt tijd bijna dat daar een apart team op gaat zitten. Misschien zit het er intussen op, maar ik vond dat dramatisch. Dat zo'n wethouder zegt, ja, dan zitten ze 2 jaar, kunnen ze niks doen.
Ja, je zou kunnen zeggen, je zou ook kunnen denken als wethouder, dat zeg ik even niet.
Nou ja, daar is hij dan wel open in. Hij was ook open in. Hij zei van God, we maken werk. We hebben extra mensen aangetrokken. En ja, hij vertaalde het overigens wel positief door die wachtlijst. Door te zeggen van God, we hebben zoveel reclame gemaakt. Zoveel campagne gevoerd om mensen te wijzen op de armoederegelingen. Dat er een enorme toestroom is gekomen. Groter dan ooit. Ja. Dus onze regelingen slaan aan en ze werken.
Ja.
Maar dan is het, als je dat doet bij de campagne, moet je tegelijkertijd voor zorgen dat je geen achterstanden krijgt. Want die mensen vragen om hulp nu. Niet morgen, maar nu.
Zo is dat. Laatste korte puntje. De Radboud Universiteit gaat onderzoek doen naar het slavernijverleden van Nijmegen. Daar hebben wij het in deze podcast ook wel eens over gehad. Daar heb ik ook een gesprek over opgenomen met professor Koen van Galen. Dat was in de podcast aflevering 89. Dat onderzoek komt. Ja, dat is wel goed, hè?
Ja, je ziet het in meer steden toch. Ja. Je denkt soms van, heeft Nijmegen iets met slavernij te maken? Dat zat toch in het westen van het land.
Ja, havensteden
enzovoort. Ja. En dan zie je toch dat er verbindingen zijn met Nijmegen. Het bezienershuis, daar even bijvoorbeeld de slaven-eigenaren, waren daar de eigenaren van zo'n bezienershuis. En het is goed dat er op een rijtje gezet worden. En ik was zelf toevallig afgelopen week in het archief van Nijmegen. En daar lag al een heel mooi boekje, samengesteld onder andere door de universiteit en het archief, waar je in 10, 15 pagina's eigenlijk zelf ook als burger de route zou kunnen vinden van wat kan ik achterhalen over het slavernijverleden in Nijmegen. Ja. Zelfs als je misschien verbonden met van die slavernij, omdat je een afkomst hebt van ouders uit voorouders uit die slavernij. En heel handig om erheen, heel makkelijk om erheen te bladeren en vooral de route uit te stippelen hoe je het archief je weg kan vinden. Vond ik top
mooi
om te vinden in het archief.
Zeker.
Dit is In de Podcast.
Het ging er al regelmatig over de afgelopen weken, maanden zelfs, de transformatie van de binnenstad. Hoe kijk jij naar die hele ontwikkeling? Minder auto's, andere busroutes, dat komt heel veel bij kijken.
Dat komt heel veel bij kijken. Ja, kijk, je moet nadenken. Er is ook een visie. Soms wordt er gedaan alsof het gaat om de transformatie voor morgen van de binnenstad. Maar ze hebben een visie neergelegd richting 2035. Je moet vooruitkijken. En je ziet de binnenstad wordt drukker. Er wordt meer gewoond. Er worden meer festiviteiten gehouden. Daar moet je over nadenken. En er zijn verhalen neergelegd. Het moet vergroend worden. Dat gaat gebeuren in de Burgstraat. Augustijner staat eindelijk tijd. In 1955 riep al een raadslid. Het wordt tijd dat we die Burgstraat vergroenen.
Nou, dus 1955.
1955. Raadslid Baalman. Vond ik geweldig dat Titan roept. We moeten waken voor de woestijnstad. Nou, nu wordt die vergroening doorgezet. Omdat we hittestress moeten voorkomen en een gezelliger stad moeten maken. Dus dat vond ik heel erg mooi.
Baalman had geen idee van hittestress, maar het voelde wel mooi.
Maar je sprak wel van woestijnstad. Vond ik toch wel mooi. In 1955, hè? Ik was 1 jaar toen. Toen wist hij het al. Ja, ze willen de binnenstad moet mooier worden. Ja, de vraag is, er ontstaat discussie. Hoeveel auto's laat je toe? Ja. En er zijn verhalen verschenen. We gaan 1100, 1200 parkeerplaatsen verwijderen. Natuurlijk Molenpoortdak, de Marienburg garage. Op andere plekken gaan we weg. Dat leidt tot discussie. De VVD botst dan zeker met de Stadspartij. Want de VVD wil die auto, die blijft nodig in de stad. De Stadspartij is er geslaagd om eigenlijk stap voor stap die auto wat weg te drukken. Dus niet direct massaal. En ik begrijp dat de Stadspartij zei van je moet dat binnen de Roodbergs doen. De auto kan niet over de plek opeisen. Wat wel essentieel is, je moet je ook realiseren dat 30-40% van de mensen die de stad bezoeken, die komen uit de regio. En als jij uit Malden komt, als jij uit Groesbeek komt, als jij uit Druten komt, ja, dan kom je met die auto. En dan moet je die ergens neerzetten, dicht bij de stad.
Ik wil het even hebben over die cijfers. Hè? Want er werd een soort strategisch schaakspel tussen oppositie en coalitie over 1100 plaatsen eraf. Maar er kwamen er elders weer 1200 bij. En dan had de een het weer verkeerd en dan was het weer een frame van de ander. Het was echt politiek ten top, zullen we maar zeggen.
Het was toneelspel.
Ja, toch?
Ja, en dan is het zaak om die cijfers goed op een rijtje te zetten. Want kijk, iedereen speelde ermee. Als bijvoorbeeld GroenLinks weer zei van er komen parkeerplaatsen bij, dan doelen ze daar bijvoorbeeld ook bij parkeerplaatsen op Transferia.
Juist.
Maar dat is niet voor iedereen geschikt. Ik zeg altijd, ik maak gebruik van een Transferia als ik een hele dag naar de stad ga. Maar als ik uit Groesbeek zou komen,
tuurlijk,
en ik ga 2 uur naar het centrum, dan ga ik niet met mijn auto naar Transferia, een half uur wachten op een bus en dan vervolgens naar de stad. Dus je moet plek hebben. De andere kant is, ik kijk heel rond. Ik heb de laatste in een column nog een keer aandacht aan besteed. Ik heb de laatste tijd opgelet. Hoe vol zitten de parkeergarages in Nijmegen? Ja, op de spitstijden zitten ze compleet vol. Ja. Maar als jij goed oplet, dan zie je dat er vaak op heel veel momenten op de dag er veel plekken is. Dan zou ik zeggen van God, communiceer nu bijvoorbeeld. Als jij 75 plus bent, moet je naar de spitstijd naar het centrum? Of kun je ook op de donderdagochtend naar het centrum? Maar voldoende communiceer die gegevens op een heldere wijze, zodat mensen misschien wel andere keuzes maken.
Maar moeten we maar vaststellen dat het college gewoon te hard van stapel loopt? Dat ze te snel willen? En dat het in dit geval de Stadspartij was die riep van nou, misschien mag het wel wat minder, nog afgezien van de oppositie, want die had natuurlijk ook een mening over.
Nou, het blijkt dat, kijk, het college sprak over een visie richting 2035. Ja. En dat is een toekomstvisie. Dan moet je een beeld ver weg neerleggen. Maar de discussie werd gevoerd alsof het morgen gaat gebeuren. En dan ontstaat een geweldige angst. Ja. En dan dan wordt er toneelspel gespeeld met door politici van God, we gaan de stad, we worden een als automobilist ben je niet meer welkom in Nijmegen. Ja, dat klopt niet. Dat blijft voldoende ruimte hoor voor die auto. Maar je moet je wel realiseren, het wordt drukker, dus je moet nadenken, hoe kunnen we het verstandiger doen?
Maar laten we niet vergeten, het centrum is natuurlijk ook gewoon een woonwijk. In het centrum wonen ook mensen die ook een auto hebben, die moeten ook geparkeerd. Er komen heel veel nieuwe woningen bij, ook rondom het station. Waar natuurlijk mensen gaan wonen die misschien ook wel behoefte hebben aan een auto. Dus het is natuurlijk ook weer een niet te negeren signaal, nog afgezien van het feit dat alle ondernemers die in de stad werken,
Het blijkt inderdaad, het aantal autogebruikers neemt nog steeds toe. En er is wel een droom van God als we naar de toekomst kijken. Je kunt zeggen, het kan niet zo doorgaan. En dan is er een hoop dat mensen meer van deelauto's gebruik gaan maken. Ja. Vaker met de fiets zullen komen. Dus je moet voorzieningen hebben van God, hoe ga je snel met die fietsroutes? Wat ook essentieel is, hoe ga je met de bus om? Hoe kun je de bus in de binnenstad krijgen? En dan vind ik het bijvoorbeeld essentieel. Ik vind dat in Dukenburg, het magazine van de Dukenburg, die hebben een fantastische analyse gemaakt van het busverkeer in Nijmegen. Ook richting het centrum.
Ja, dat is de Dukenburger, dus het huis aan huis.
Het wijkblad. En die hebben een fantastische. Eigenlijk zouden van mij een tip zijn. Alle wijkmagazines moeten dat doen.
Ja.
Want eind van dit jaar wordt een nieuwe concessie gestart voor het busvervoer in de toekomst. De provincie gaat erover.
Ja, dan heb je van kennis, welke lijnen waar mogen rijden?
Waar mogen ze rijden? En dan heb je kennis nodig uit alle wijken. Nou, ja. De Dukenburg heeft fantastisch neergezet. En mij verrassen dat je nu dat koppelt aan het centrum. De Dukenburger bracht een beeld. Als je gaat niet met de auto naar het centrum vanuit Dukenburg en je pakt de bus. De bus vanuit Dukenburg naar het centrum heeft enorm veel omrijroutes. Je zit gewoon ontzettend lang in de bus. Je betaalt ook nog per kilometer. Ja. Dus het ritje wordt ook nog extra duur.
Dus het is extra duur en extra lang?
En extra lang. Dus welke verleiding heb je dan met dat bus, met die buslijn naar het centrum vanuit Dukenburg? Dus niet. En dat vind ik mooi dat zo'n wijkmagazine dat op een rijtje zet. En je zou dat eigenlijk van alle wijken moeten doen. En zeker als je gaat over die concessie, dat is leuk. De wethouder gaat daar zitten, die gaat praten met de provincie. Want die gaan erover, die neemt zijn ambtenaren mee. Ja. Nou, die ambtenaren zijn niet de gebruikers in de stad met de bus, vrees ik. Dus ik zou zeggen, ga voordat je met die concessie gaat praten, ga met die wijkmagazines en de buurt aan de tafel zitten. Hoe maak jij gebruik van die bus?
Dus eigenlijk de stad die zijn mond vol heeft over een autoluwe stad. Hè, over een stad waar minder auto's zouden moeten bewegen. Heeft eigenlijk geen oog voor een efficiënt en doeltreffend openbaar vervoerssysteem.
Ik denk, misschien willen ze er wel oog voor hebben, maar het gaat om kennis. En mij viel op dat het ging over het openbaar vervoer. Niemand die kennis die dat Dukenburg magazine had neergelegd in zijn magazine van de afgelopen maand. Niemand maakte daar gebruik van. En dat vind ik eigenlijk jammer. En ik zou zeggen, beste raadsleden, bekijk dat Dukenburg magazine. En vraag eigenlijk aan al die andere wijken, zet hetzelfde op een rijtje. Laat je voeden door de gebruikers van de bus uit te wijken.
Terugbladeren.
Want dat is elke week. Bladert Rob Jaspers ook nu terug door oude kranten op zoek naar nieuws dat de tand destijds immer weet te doorstaan. Rob, ja, het woord viel al even. Transferia. Ja. Die plekken waar rijschoolhouders heel blij mee zijn, maar dan kunnen ze motorrijles geven.
Ja, althans, in Lindeholt.
Die in Lindeholt wordt daar veel meer voor gebruikt. Ja. In Ressen hebben we er ook eentje.
Ja.
Het is niet een onverdeeld succes. Hè?
Waarom sta ik daarbij stil bij? Omdat men zegt bij die autoluwe binnenstad moet je op veel meer plekken moet je transferia krijgen. Met dat staat er altijd bij, razendsnelle verbindingen met de bus naar het centrum. Ja. Nou, als je nu kijkt naar die transferia die er zijn, dat is Ressen en Lindeholt, dan zie je onmiddellijk eigenlijk dat die razendsnelle verbindingen vanuit Ressen is het iets makkelijker, maar vanuit Lindeholt is het een drama. Die razendsnelle verbindingen zijn dan niet. En wat mij ook irriteert, men gaat weer beloftes doen, we gaan ermee aan de slag. En dan zie ik, als je terugbladert, jongens, die transferen, daar praten we al zo vreselijk lang over. In 96 was al de roep van we moeten het autoverkeer moeten we afremmen. We moeten shuttlebussen in gaan zetten uit de randen, razendsnel. Ton Heerders van GroenLinks die zei van dat moet je vooral doen door gratis bussen in te zetten. In 98 kwam er een belofte van GroenLinks en D66 destijds. Meer transferen, ja. Razendsnelle bussen naar het centrum. En men zag ook van hoe moet je mensen verleiden. Dat was dan weer de andere kant. Hoe zou je mensen verleiden in transferen? Ja, hoger parkeertarief in het centrum. Ja. Dan stappen mensen in die bus. Want die bus wordt dan wel goedkoper gedaan. En als je daarnaar kijkt. Ik heb 96 genoemd, 98 genoemd, 1999. In 2000 was er ook weer een notitie van de PvdA. Meer transferen, ja. 2000 GroenLinks pleit voor meer transferen, ja, koppen in de krant. Brul zou zich daar, die was toen wethouder, die zou zich toen sterk gaan maken in de EU-regio, de KAN-regio, om dat te realiseren. Nou, we wachten er dus nog steeds op. Het is gewoon, ja, ongelooflijk hoeveel beloftes. Ik kan hier dat rijtje. 2004 kwam weer zo'n belofte. Meer transferen, ja. Nu wordt het weer beloofd. Dus ja, wat zijn die beloftes waard?
Nou ja, kijk, afgezien van het feit dat het hier niet werkt, hè, maar er wordt altijd het voorbeeld gegeven, ik meen van Den Bosch, hè? Daar zijn die dingen er ook. Daar werkt het allemaal spectaculair goed, als je de geluiden mag geloven. Hoe komt het dat het hier niet lukt?
Nou kijk, Den Bosch heeft inderdaad meer transferia aangelegd. Maar ook daar geldt het om de voorbeelden. Transferia werken als jij, ik noem maar wat, de goede busverbindingen hebt naar werkplekken. Als jij goede bussenverbindingen hebt naar het centrum. En dan gaat het vooral om het tempo. En naar Den Bosch gaan, ik noem altijd, als je een hele dag naar Den Bosch gaat, dan stap je over. Maar ga je maar voor 2 uurtjes, dan is dat heel erg lastig. En wat essentieel is, en daar gaat de gemeente Nijmegen weer niet over, is, je kunt je auto wel, je kunt zeggen van god, oké, ik rijd naar transferen. Maar als je daar een half uur op een bus moet wachten, op een kale plek, gaan ze bij Lindeholt kijken wat daar is. Dan denk je, dit doe ik nooit meer. En Dus je hebt absoluut voorzieningen nodig. Buck Consultants, die hebben in 2010 wel eens gepleit voor transferen. Ja, bij Malden, bij Beuningen, bij Wijchen. Maar die zeiden er ook bij, je moet daar voorzieningen bij hebben. Dat je daar kunt zitten, dat je koffie kunt... Dus je moet totaal anders gaan denken. En ja. Dus ik ken dus de tientallen rapporten. Maar de kwaliteit en de regio Nijmegen blijft...
Ik zit nou te denken, hè? Want stel je voor, je gaat dus, je wil dat een Lindeholt, hè? Je wil daar een koffiebarretje of zoiets neerzetten. Ga nou eens een ondernemer vinden die daar instapt. Want die gaat daar één keer kijken. Die ziet daar die uit de westenwind weggewaaide plak asfalt die daar ligt. Geen mens gaat daar zitten natuurlijk om zijn koffie te verkopen.
Nee, die gaat er niet zitten. Maar misschien moet je daar wel mensen zoeken. Hè? Ook de nieuwe toekomst is werkplekken dicht bij wijken. Misschien moet je daar wel voorzieningen hebben met top internetvoorzieningen. Dat je daar kunt thuiswerken, daar op die hoek kunt doen, bij wijze van spreken. Dus je wilt denken daarover. Maar de belofte van transferen, ik heb hier drie velletjes met data liggen van hoe die transferen moeten komen. Ik ben in 1996 begonnen. In 2015 was het Beerten die riep van er moeten meer transferen komen. We hebben in 2019 heb ik ook weer een pleidooi gezien. Er moeten misschien wel 7 locaties komen met transferen. Ja, bij Duc. Dus ja, je wordt daar gek van. Dus ik zou vooral zeggen, word realistisch. Breng echt een beeld. Neem de kennis mee uit die andere steden. En maak het waar. En misschien moet je de slechte voorbeelden weghalen. Dus misschien moet je wel beginnen bij Lindeholt. Om daar aan te tonen dat je het kunt realiseren. Bij Lindeholt is overigens het probleem. Ja, de busroutes. Dus als je we hebben het toen straks gehad over de concessie van richting de toekomst 2026 nieuwe bus. Dan moet je dus daar al rekening mee houden. Of gaan we allemaal hoppers inzetten? De stadshopper in de binnenstad, waar geen gehandicapte in kan. Waar ook twijfelen of dat wel de succes is. Maar essentieel is, praten is 1, doen is 2. Hè? Hoe heet dat ook alweer? Geen woorden, maar daden. Hè?
Weer een ander sport.
Dit is In, de podcast.
Van het gas af. Het is misschien wel de meest gehoorde politieke slogan van de afgelopen jaren. Ook in Nijmegen speelt het nogal. In Hengsel, ja, daar kreeg men de handen niet op elkaar voor de verplichte 70% die daar een voorstander van moet zijn, van de huurders althans. Zwaneveld,
Langvorst.
Daar lukte het wel.
Daar lukte het wel, althans bij de woningen die nu gerenoveerd worden. Daar heeft een 70% van de corporatie huurders heeft gezegd van je mag hier renoveren en het klaarmaken voor van het gas. Maar dan moet straks de hele wijk, dat gaat het over veel meer mensen, je praat over de toekomst. En wat vooral opvalt, kijk, ook een Bottendaal is discussie geweest. Ook daar heeft men twijfels. Wat is het beste systeem? Overigens één mooi voorbeeld. Jeruzalem is natuurlijk wel van het gas gehaald. Ja. Dat is gewoon top. Maar ik was laatst bij een bijeenkomst over die energietransitie. Zo'n moeilijk woord. Hè. Hoe moeten we anders omgaan met energie? Daar viel vooral op dat de gemeente erkende, optieavond, wij zijn te optimistisch geweest. We zien dat er veel meer vragen op ons afkomen als hoe moeten we van het gas gaan. En het is helder, we halen het tempo wat we afgesproken hebben, gaan we niet halen.
Nooit, nee.
Geen verrassing voor mij overigens.
Het klinkt natuurlijk heel, heel nobel, hè, dat de gemeente dat toegeeft. Maar er is natuurlijk ook wel, hoe zal ik dat zeggen, enige druk uitgeoefend, zeker in Hengsel, om dat project te laten slagen. Hè, ook vanuit de kant van de gemeente. Dus is dit... Is dit ook een beetje de gemeente die zijn knopen telt, zijn verlies incasseert en denkt, we moeten het anders aanvliegen?
Nou, ik blijf altijd optimistisch denken. Kijk, de gemeente is in overleg geweest in Bottendaal, in Hengsdal, is in overleg geweest in Zwaneveld, hoort de verhalen van mensen en ziet dat er ook veel vraag is. En men heeft onderschat, hoe je mensen moet meenemen in het verhaal. Men heeft ook onderschat de voorbeelden elders in het land. Hè? Men praat bijvoorbeeld over warmtenetten. Nou, als je anno nu kijkt naar de verhalen die gaan over warmtenetten. We hebben in Amsterdam gezien, waar zelfs de corporaties zeggen van we gaan niet meewerken aan de warmtenetten. Want Vattenfall vraagt een absurde prijs. Je ziet de prijsstijging omhoog gaan.
In Nijmegen wordt gezegd, je gaat er nooit op achteruit.
Ja, maar dat werd ook in die andere steden gezegd. En de praktijk blijkt dan toch anders te zijn. Dus wat essentieel is dat je keiharde, vastgelegde garanties geven dat je er niet op achteruit gaat. En dat blijkt in de praktijk niet zo te zijn. Kijk, een van de voorbeelden is ook altijd bijvoorbeeld de Waalsprong. Daar heeft men een warmtenet en daar klagen mensen van we betalen wel erg veel. En wat ook lastig is, Nu is iedereen gewend van, je kunt elk jaar kiezen bij welke aanbieder. Ja. En dan pak ik het voordeel. Als je het warmtenet, heb je maar één aanbieder, zit je dus aan één partij vast. En dat leidt tot angsten. Nijmegen denkt dat te kunnen oplossen door te zeggen, we gaan een publiek warmtenet zetten, een gemeentelijk warmtenet, zodat we die kosten drukken. Maar leg het vooral vast in helder overeenkomsten die mensen helder kunnen lezen, ja, kunnen snappen, waar je echt over de prijs praat.
Maar als je het hebt over bijvoorbeeld die woningen in Langvorst, meen ik, hè? Ik heb begrepen dat die woningen zo nodig gerenoveerd moeten worden, dat meer een deel van de bewoners denkt, kom maar door met die renovatie. En dat warmtenet, dat neem ik dan maar op de koop toe. Want die woning is er zo slecht aan toe, die zijn al lang blij.
Tuurlijk, kijk, de corporatie koppelt dat aan de vernieuwing richting het gas. En de corporatie moet ook nadenken. Als je nu renoveert, moet je nadenken van, ja, hoe moet ik naar het gas kijken? Dat ik heb laatst ook mijn keuken veranderd. En dan zit ik ook na te denken van, god, moet ik van het gas af of niet? Of mijn verwarming in huis. Als je moet vernieuwen, moet je erover nadenken. Dus dat vind ik logisch. En dat je er vooral op uitspeelt. Ja, daar ben ik niet zo bang voor. Maar vooral het fenomeen is van, god, welke garanties kunnen wij geven? Kijk, zelfs TNO kwam afgelopen week met een verhaal, met een studie waaruit bleek dat warmtenetten in Nederland 2 tot 3 keer zo duur zijn dan in het buitenland. Op die avond van de energietransitie hoorde ik bijvoorbeeld mensen naast mij zeggen van, god, Denemarken, die zijn al decennia bezig met warmtenetten. Die zijn dan goedkoper dan in Nederland. Waarom gaan wij niet, als wij die verandering willen, in Denemarken kijken, ja, om kennis op te halen?
Doen we dat niet? Gebeurt dat niet?
Nou, dat gebeurt in ieder geval niet lokaal. En een andere angst is, die voorbij kwam op die avond, is, je ziet dat mensen individuele keuzes gaan maken. Die gaan airco's ophangen. Ja. Die gaan kiezen voor hybride warmtepompen met elektrisch. We barsten ook tegelijkertijd van de netcongestie. Hè? We hebben 500 nieuwe trafo-huisjes nodig in Nijmegen om te kunnen voldoen. Als mensen massaal overstappen op airco, wordt het probleem alleen maar groter.
Ja, dus van de ene kant naar de andere kant.
Dus je moet een helder, toegankelijk verhaal hebben met bikkelharde toezeggingen. Anders gaat het, vrees ik, niet lukken.
Nu is van het gas af natuurlijk staand beleid. Hè? Dat hebben we gewoon nu helemaal afgesproken met elkaar. Tobias van Elveren, verantwoordelijk wethouder, die heeft het natuurlijk ook maar in zijn portefeuille meegekregen toen hij aantrad. Dus hij is als het ware op een soort rijdende trein gesprongen als het gaat over dit beleid. Hij moet iets.
Ja. Hij doet overigens wel al iets heel slim. En dat is eigenlijk ook succesvol. Kijk, die discussie van het gas, dat is toch iets voor de lange termijn. Je moet er nu mee bezig zijn, want je moet nu stappen zetten. Maar wat hij tegelijkertijd doet, is essentieel, is enorm investeren in isoleren van woningen. Kennis delen. Hè? De energiefixers die op pad zijn gegaan. Ja. Ruim 6500 huishoudens zijn bezocht door die mensen. Er is subsidie voor energiebesparende maatregelen in huis. Ze gaan ook uitleg geven. Hoe moet ik de vloer, hoe moet ik het dak isoleren? Daar wordt kennis gedeeld. En dat is een geweldig succes. Dus dat is stap 1 die wel loopt. En misschien moet je daar misschien wel nog meer nadruk op gaan leggen. Ja. Dat je daar de successen van laat zien.
Maar daar wordt de energie uiteindelijk niet goedkoper van. En je kunt aan het einde van het jaar ook weer nog steeds niet voor een ander aanbieder kiezen. Dus het lost de problemen waar mensen tegenaan lopen.
Het lost
het
probleem niet op. Maar als je de belofte ziet en je denkt dit kunnen waarmaken van zo'n publiek warmtenet. De gemeenteraad gaat daar eind dit jaar, begin volgend jaar over stemmen. Zo'n publiek warmtenet zou een oplossing kunnen zijn. De wethouder heeft ook toegezegd overigens dat hij ook buurtbewoners via coöperaties toelaat in dat publieke warmtenet. Zodat ze toezicht kunnen uitoefenen. Dat het niet alleen een politieke kwestie is, een afstandelijk iets. Zodat je toch grip kunt krijgen op die prijs. Maar ja, Ik moet het eerst zien, hè, in akkoorden. En ja, kijk, het optimisme dat er was. Wij gaan van het gas en dat gaat ons lukken binnen zoveel tijd. Daar is me nu helder, dat gaat niet lukken binnen die tijd. En ja, ik heb zelf gepleit op die avond. Zet eens alle mooie voorbeelden op een rijtje van waar het wel gelukt is. En wat daar de lessen uit zijn. Zodat mensen buiten de verhalen over de angst, dadelijk worden we op kosten gejaagd. Dat ze ook die andere verhalen leren kennen.
Helemaal tot slot. Woensdagavond stond ook in één keer het aloude begrip Hilkman op de politieke agenda.
Ja, Hilkman. Ja, mensen zijn bijna kwijt. Dat was het slachthuis bij het Waalfront.
Precies.
Het is al een tijdje plat. Dat is die oude kwestie van Hilkman. Die zou elders nieuwbouw neerzetten. En dan zouden ze daar extra werkgelegenheid geven.
Kreeg daar heel veel geld voor?
Nou, ze kregen 14 miljoen in die tijd.
Dat is een boezemtjes.
Maar vervolgens werd die nieuwbouw werd niet gepleegd, maar ze hadden wel het geld. En Nijmegen startte toen procedures om dat geld terug te halen, want Nijmegen voelde zich donderd.
En Hulpman stopte de bedrijfsactiviteiten.
Stopte niet alles. Dus, dus Nijmegen zei, wij zijn bedonderd en je wil dat geld. Alleen die procedures lopen nu al jaren. En ja, soms heeft de gemeente Nijmegen gewonnen. Daarna pakte Hillekman toch voor een procedure toch weer een overwinningje. Inmiddels zijn die kosten voor die procedures, ik geloof al 2 jaar terug, we zaten boven de 1 miljoen euro. De vraag is, hoe komt Nijmegen toch aan? Ik geloof dat ze 7 miljoen terug wilden eisen. Ja. Gisteravond was er plots een uur lang een besloten vergadering. En de vraag is van, ja, ik vind, wat is daar besloten? En ik vind uiteindelijk dat de stad ook wel recht heeft om te weten.
Precies.
Hoe zit het met dat geld? Hoe zit het met de procedures? En dat je in beslotenheid praat over van, wat is nu de juiste stap? Ja, maar ik vind minimaal dat er een overzicht moet komen. Hoe staat het op de kansen dat Nijmegen zijn geld terugkrijgt?
Meestal als het in beslotenheid gaat, dan gaat het over geld, hè?
Het gaat over geld en de procedures en ik heb al ik weet wethouder van Gunst, die toen die raadslid was, heeft hij wel eens geroepen, toen al zoveel geld ging naar de procedures, ja, moeten we niet ook eens nadenken van hoeveel kost ons dat om een beetje terug te halen? Hè?
Er was vaker gezegd dat raadslid van Gunst niets meer lijkt op wethouder van Gunst. Hè?
Hij lijkt niet meer op wethouder Vergunst. Van de andere kant, kijk, opgeteld hoor. Ik kan kritisch kijken naar Vergunst. Maar kijk, als je nu weer ziet naar de toekomstverhalen die hij neerzet qua woningbouw. Linksom of rechtsom. Ik vind hem een toch positief hoe lang je in de stad actief kunt zijn hoor. Alleen af en toe moet je wel weer bij de les trekken.
Ik wou net zeggen, die kan in zijn zak steken, maar het eindigt toch weer kritisch.
Ja, nee, je moet niet denken dat je altijd vrij spel hebt. Maar hij is al 20, 30 jaar bezig in deze stad. Is gewoon, we hebben het altijd, ik heb al eens eerder gezegd, we hebben het altijd over Depla gehad. Maar Vergunst is ook een imago van de stad Nijmegen. Op woningbouw neerzetten op allerlei plekken. De toekomst, het verdichten van de stad waar die bezig mee is. Alleen.
Nou, vooruit. Die kan niet anders nog in zijn zak steken.
Maar altijd blijven luisteren in de wijken.
Goed. Ook blijven luisteren moet je naar de column van Vincent Kantrijn. Die staat vanaf morgen 4 uur weer op onze website. Die kun je lezen en die kun je ook beluisteren vanaf 4 uur vrijdagmiddag op www.indepodcast.nl. En dit was aflevering 151 van In de Podcast. Redactie en productie, zoals altijd, in handen van Rob Jaspers en van mijzelf. Ik ben Raymond Jansen. Techniek vandaag, Rianne Dekker, audio nabewerking Thijs Jacobs. En heb je nou vragen aan ons, mail dan naar redactie@indepodcast.nl. Ook als je suggesties hebt voor gasten, voor onderwerpen. En volgende week dan praat ik met Gelder Statenlid voor Jaar 21, Elrie Bakker. En die riep onlangs in het nieuws dat zij ook landelijk partijvoorzitter wil worden van die partij. En daar wil ik natuurlijk alles over weten. Dat volgende week.
Dit is In de Podcast.